Hey.
Wetenschap vandaag.
Ja, deze hele week hebben we het met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders over de ruimte. We beginnen redelijk dicht bij huis, namelijk bij Venus.
Dicht bij huis? Noem dat maar dicht bij huis.
Ja, dat is vlakbij Venus.
Venus om de hoek,
Ik weet wat er gaat komen. Dus ik vind Venus is gewoon eigenlijk om de hoek. Hoewel ik zeg het, toch een enorme afstand, of niet, Carlijn?
Ja, het ligt een beetje aan de banen van de planeten en vanaf waar je kijkt. Oh ja. Maar we hebben het inderdaad nog steeds over tientallen tot honderden miljoenen kilometers. En er zit dus een nieuwe missie aan te komen. Daarover sprak ik met Michiel Min van ESRON, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Hij houdt zich momenteel bezig met de Nederlandse bijdrage voor die nieuwe ESA-missie. Envision heet die. Klinkt als een mooie sci-fi-film.
Ja,
een maand geleden is deze missie geselecteerd. En in die missie gaan ze dus kijken naar Venus. Maar waarom Venus?
Venus lijkt heel veel op de aarde, maar waar Venus een soort van superhete hel is, is de aarde een soort van prachtig paradijsje. En het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe dat nou zo gekomen is. Dat linkt natuurlijk eigenlijk ook, we weten wel ongeveer waarom Venus op dit moment een hel is. En dat is omdat er namelijk gewoon een enorme bak CO2 in de atmosfeer zit. Die gewoon voor een heel sterk broeikaseffect zorgt. En dat kennen we natuurlijk ook op aarde. En we zitten met dat probleem. En dan zitten we nu van, we gaan een paar graden warmer worden. En op Venus is dat broeikaseffect dus helemaal uit de hand gelopen. En daarom is Venus gewoon honderden graden warmer dan je zou verwachten.
Dus is het interessant om hier naar te kijken in vergelijking met de aarde, maar ook binnen de studie naar exoplaneten. En daar doet Min zelf vooral veel onderzoek naar.
Ja, Carlijn, ik wil nog iets over die bak CO2 vragen, maar dat doen we een andere keer. Want wat houdt er precies in wat jij nu zegt? Dat onderzoek naar exoplaneten, waar kijk je dan naar?
Ja, een van de grote vragen die dan gesteld wordt is: zijn er planeten rondom andere sterren met leven?
En dan ga je dus op zoek naar planeten die lijken op de aarde. Maar ja, dan zul je ook af en toe planeten tegenkomen die lijken op de aarde, maar die geworden zijn als Venus. En het is dus heel interessant om te weten van waarom gebeurt dat nou? Waarom gaan sommige planeten de ene kant op en sommige planeten de andere kant op?
Ja, en dat helpt weer bij het kijken naar welke planeten moeten we nou eigenlijk gaan bestuderen? Waar moeten we op focussen en wat zijn daar de kenmerken van?
En aan wat voor soort kenmerken moet je dan denken?
Dan moet je denken aan de atmosfeer. Bijvoorbeeld, hoe onderzoek je nou zoiets van een afstandje? Dan meet je licht.
Elk molecuul in de atmosfeer heeft zijn eigen vingerafdruk. Dus die blokkeert of zendt zelf bepaalde hoeveelheden van bepaalde kleuren uit. En dan kijk je echt in detail. Hè? Dus dan kijk je niet, is het blauw of is het rood? Maar dan kijk je echt heel in detail van welke golflengte worden er precies uitgezonden. En wat we dus gaan doen, is dan een spectrum nemen, waarbij we dus al die verschillende golflengten, al die verschillende kleuren bekijken. En dan ga je daar al die vingerafdrukken ga je er gewoon uitproberen te peuteren. En dan kun je dus zeggen van, er zit zoveel CO2 in de atmosfeer. En er zit zoveel SO2 in de atmosfeer. En zwavelhoudende dingen.
En bij Venus is het dan zo dat er een satelliet gebruikt kan worden die er omheen vliegt en daarnaar kijkt. Bij exoplaneten die veel verder weg staan, kan dit niet. En dan kijken ze naar wat gebeurt er als de planeet voor de ster staat. Dan filtert er wat van dat sterlicht door de atmosfeer heen. En daarin kun je dan weer naar die vingerafdruk gaan zoeken.
En wanneer gaan ze dan naar Venus?
Ja, dat duurt nog wel even.
toch.
Dat is altijd zo met dit soort missies. We zijn nu net voorbij de fase waarin ESA heeft gekozen, wat wordt dit nou voor missie? Welk ingediend voorstel wint er? En nu kan het tekenen en sleutelen beginnen. En dan gaat hij over 10 jaar pas de lucht in. Dus we zijn lekker op tijd.
Gaan we nog meemaken, gelukkig.
Ja, Jeff Bezos gaat er nog meemaken. Ja. Maar waarom heeft dit satellietontwerp, dan gewonnen?
Ja, dat is een goede vraag. In dit geval waren de voorstellen ook heel uiteenlopend. En dat komt door type missie.
Bij ESA is dat altijd wel grappig, want ze hebben dus verschillende type missies. En dit is dan de M-klasse missie, de medium-klasse missie. En dan moet je je voorstellen, die dingen kosten nog steeds een 500 miljard. Maar dat is dus de medium-klasse. En bij de L-klasse missie, dat is dus de large missies. Daar zegt ESA echt, we willen een missie die dit gaat doen. Maar bij die M-klasse missies is het echt dat ze zeggen, nou, jongens, wat is het idee? En dan komen de verschillende ideeën uit de community naar voren en dan worden er verschillende voorstellen gedaan. En die zijn echt allemaal op verschillende, hele verschillende Onderwerpen.
Misschien dat die vader van Oliver Dame even kan mee investeren. Want die heeft nog wel wat liggen, toch?
Dat zou niet slecht zijn om echt in onderzoek te investeren, inderdaad. Maar andere voorstellen waren bijvoorbeeld een satelliet die ging kijken naar planeetvormende schijven en melkwegstelsels. En eentje die wilde kijken naar zwarte gaten en neutronensterren. Maar het werd dus Venus. En dat past eigenlijk wel bij de lange termijnvisie van ESA. Om veel te kijken naar de bewoonbaarheid en het leven op aardachtige planeten de komende tijd.
En wat is er eigenlijk beter aan deze nieuwe satelliet?
Dat zit hem vooral in de nauwkeurigheid.
We hadden bijvoorbeeld een Venus-missie en die kon met 20%, 30% nauwkeurigheid de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer meten. Deze missie moet dat met een paar procent kunnen. Dat klinkt dan dat je denkt van ja, maar waarom moet je dat nou zo nauwkeurig weten? Nou, dat is voor de modellen die we maken van het vulkanisme op Venus, of van hoe vormen die wolken zich nou. Venus heeft een heel dik wolkendek. Dan moet je eigenlijk al die dingen moet je heel nauwkeurig weten. En nu gaan we gewoon veel nauwkeuriger kunnen meten.
Ja, en we meten dit soort dingen natuurlijk ook op aarde met bijvoorbeeld het tropomie-instrument. En dan kijken we nog veel preciezer dan dit. Welke fabriek stoot er precies wat uit? Maar ditzelfde doen op Venus is moeilijker, want daar lanceer je niet even een paar satellieten.
Een satelliet die je naar Venus wil lanceren, die kun je maar op een bepaald aantal momenten lanceren. Dus we hebben nu een lanceerdatum en die is maart 2031. Januari 31 kan het niet. En mei 2031 kan het ook niet. Als je maart 2031 niet haalt, wordt het 2 jaar later.
Ja, hij weet het wel heel precies.
Zeker, dat moet ook wel. Hè? Ze moeten dit nu gaan bouwen. En precies op dat moment klaar zijn.
Tropomie-instrumenten. Ja. Heeft hij bij zijn hand. Lekker makkelijk. Ja.
Nou, de reden waarom je dus echt die maand dan moet gebruiken om dit te doen. Je kunt niet genoeg brandstof meenemen om in één keer naar Venus te vliegen. Dus dan moet je de zwaartekracht van andere hemellichamen gebruiken als een soort katapult. Maar die moeten dan wel op precies de goede plek staan ten opzichte van de aarde. Oh. En dat is dus niet altijd zo.
Wat een gigantische druk. Ik dacht dat die druk tijdens de Olympische Spelen groot is. Dit is veel groter. Enorme druk op zo'n lancering.
Niet normaal, ja. En dan valt onze baan met een paar live deadlines hier en daar ontzettend mee. Toch, jongen?
Nou. Dat wel, hè? Inderdaad. Dank je wel, Carlijn.
Wetenschap Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmicks. Gimmicks, your trusted AI partner.